Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vijfde vers van Psalm 95, verhard u niet. Neemt zijn gena, ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa, dat zijn twee plaatsen. In de tijd van de woestijnreis, dat het volk zich verhardde. U ten afschrik wezen, waar ik door uw vaders ben verzocht, toen alles wat mijn almacht brocht, hen niet bewoog om mij te vrezen. Het vijfde vers van Psalm 95. Twee schriftlezingen, allereerst Lucas 24 vers 1 tot en met 11. En dan gaat het mij ook om vers 9, hopen vanmiddag stil te staan bij Thomas. En daar zien wij dat de boodschap tot de 11 komt. Dus ook tot Thomas. En dan lezen we vervolgens vanaf vers 33, dus niet vanaf vers 36 zoals op het bord staat, maar vanaf vers 33. En daar lezen we weer van de elfen. En dat is dan het moment dat de Emmausgangers terugkomen. Tot en met 43. En dan lezen wij de versie van Lucas 24. Waar we vanmorgen bij stilgestaan hebben. Toen de Heer Jezus plotseling in het midden van de kring van de discipelen was. En dan lezen wij Johannes 20, vers 24 tot en met 29. We doen belijdenis des geloofs en zingen het zevende vers van Psalm 42. Dus wij lezen eerst Lucas 24, vers 1 tot 11. En dan de versen 33 tot en met 43. En daarna Johannes 20, vers 24 tot en met 29. En we doen belijdenis des geloofs en zingen het zevende van 42.
En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en te derde dagen wederop staan. En ze werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Dan gaan we nu verder bij vers 33. En zij opstaande tezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd die met hen waren. Welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. We gaan nu verder bij Johannes 20 vanaf vers 24. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch zij zeiden tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen.
Met de hulp van de Heilige Geest willen wij nadenken over Johannes 20, vers 24 en 25. En dan beleven we welzijn volgende week zondagochtend. Willen we dan nadenken over de versen 26 tot en met 28. En DV die zondag daarna, vers 29. We willen dus drie keer preken, als God het geeft, over de verschijning van de opgestane Christus in het leven van Thomas. We willen dus vanmiddag nadenken over de versen 24 en 25. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Here gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn handen in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. We zullen samen de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht, als de levende God. En ook als de levende koning van uw kerk, die zijn geest uitgestort heeft op alle vlees. En die regeert en die uw koninkrijk doet komen over het rond van deze aarde, ondanks de tegenstand van de vorst der duisternis. Ondanks de tegenstand van de mens, zoals wij ook van nature zijn. En dat krachtige wapen van het ongeloof, dat diep in ons geworteld is. En ook na ontvangen genade zoveel kan bederven. Dat hopen we vanmiddag ook te zien, wanneer de spiegel ons wordt voorgehouden van Thomas. En Heere, u hebt u zelf beloofd dat die geest de wereld zal overtuigen. En dat die geest de wereld zal overtuigen, juist van de zonde van het ongeloof. En wij smeken u daar dan ook om. Of gij dat uit genade zou willen doen. En dat ook hoe langer hoe meer. Want, ach Heere, het ongeloof zal pas echt ophouden wanneer een kind van God sterft. En dan zal er ook niet meer geloofd hoeven te worden. Want dan zal het een aanschouwen zijn. Dan zal het een volkomen ontmoeting zijn. Maar hier aan deze zijde van het graf bestaat het leven der genade uit de strijd des geloofs. En dat is met name een strijd tegen het ongeloof. Een strijd van op en neer. En wij bidden u voor degene die daar zo mee te kampen hebben. Of gij toch dat ongeloof komt te verbreken. Voor het eerst. Wanneer er nu nog een onbekeerd meisje zit. Die eigenlijk diep in het hart niet gelooft in het bestaan van God. Of daar nou juist mee zo geplaagd wordt. Omdat het verstand daar niet bij kan. Bij al die dingen die bepreekt worden. En wij bidden u voor die jongen. Dat meisje die daar zo mee bestreden worden. Zou het wel allemaal bestaan? Zou het woord van God wel echt het woord van God zijn? Is het niet een woord van mens? Zou dat echt waar zijn? Dat de Heere Jezus opgestaan is uit de doden. Hoe kan dat nu eigenlijk? Heere, wilt gij hem of haar verlossen? Ook van dat historisch ongeloof. Het is toch zo'n zegen wanneer wij nog onder beslag zijn van het historisch geloof. Dat wij heel eenvoudig als een kind dat aannemen, zoals onze kinderen dat aannemen. En daar niet aan twijfelen. En de ouderen ook in ons midden. Maar als wij al aangevochten worden op het historisch ongeloof. Dan is dat al een stap die richting het atheïsme gaat. Dan is dat al een stap om afscheid te gaan nemen van u en van de kerk en van de prediking. En daarom, Heere, neem toch die aanvechting weg. En geef toch dat wij dat toch kinderlijk mogen aannemen. Dat u echt opgestaan bent. En als wij dan zo mee aangevochten worden, dat wij dan ook zien dat zelfs uw kinderen daarmee aangevochten worden. Zoals Thomas. En wij bidden u of gij ook met hen wil zijn die het niet zo begrijpen. Voor wie het moeilijk is om naar een preek te luisteren, geef toch dat daarom uw knecht ook eenvoudig de dingen zal uitleggen. En dat het kleinste kind er iets van op zal pikken. Maar we bidden u in het bijzonder voor hen die zo worstelen met het ongeloof. En die zo gevoelen een totale onmacht om zichzelf daarvan te verlossen. Dan moet u toch komen zoals dat bij Thomas ook het geval is geweest. Wat de discipelen ook voor pogingen deden om Thomas zo ver te krijgen dat hij het ook ging geloven. Maar u moest eraan te pas komen en dat is vandaag niet minder, o Heere. Hoewel we schuldig staan wanneer we niet geloven. Hoewel de middelen waargenomen dienen te worden. We horen niet net als Thomas te zijn en weg te blijven uit de gemeenschap der heiligen. En daarom bidden we u voor hen die dat wel doen. O wilt u hen dan terugbrengen in uw huis onder de genademiddelen. En als we dan toch onder de genademiddelen verkeren en de duivel heeft ons in gevangenis, wilt gij dan die gevangenis openbreken, o God, door uw almacht, door uw heerlijkheid en door uw majesteit. En wij bidden u of gij ook met uw kinderen wil zijn als zij geplaagd worden door het ongeloof. Wilt gij ze de kracht geven van uw Heilige Geest om tegenover het ongeloof toch de beoefening van het geloof te geven. Om alleen maar houvast te mogen hebben aan het kale, naakte woord van God. Al voelen ze het dan niet. Want Heere, dat is ook dikwijls de beproeving in het geloof. Wanneer het geloof geoefend wordt, dat het dan ook niet gevoeld wordt, dat u dat soms achterwege laat, dat dat later komt, dat we daarin onderwezen mogen worden, opdat wij enkel en alleen mogen rusten en steunen op de belofte Gods, op het woord Gods. Heere, gedenk ons dan in uw gunst en help ook uw knecht om dat onder woorden te brengen. We smeken het u. We bidden u dan ook voor het kerkelijke leven. Geef toch dat onze kerken vast mogen houden aan de eenvoudige waarheid van de heilsfeiten. Want als we gaan tornen aan andere dingen die duidelijk in uw woord naar voren komen en denken dat we dan geen wezenlijke zaken aanraken, dan vergissen wij ons. Want de duivel begint juist bij zogenaamde bijzaken, die geen bijzaken zijn. Maar Heere, geef toch dat we het zien. Dat wanneer wij andere waarheden die misschien van tweede rang zijn, laten wankelen, dat wij dan dicht bij de eerste rangs waarheden komen. En wij bidden u, bewaar onze kerken daar toch alstublieft voor. En ook onze gemeente. Geef dat wij getrouw mogen zijn en dat wij een pilaar en vastigheid der waarheid mogen vormen. En Heere, dan bidden we u ook voor de gemeente en voor de gezinnen. Wilt u ons vasthouden en beschermen tegen de wereldgelijkvormigheid? En geef toch dat wij trachten een nauwgezette levenswandel te midden van een krom en verdraaid geslacht te laten zien. En dat wij toch radicale keuzes durven te maken in het openbare leven. We bidden u ook voor dat stel dat schuldbelijdenis heeft afgelegd. Heren, dat zij toch ook in de verootmoediging mogen komen. Dat uw Heilige Geest hen echt op berouw brengt. En dat zij zullen beseffen dat er bij u vergeving is. En gedenk dan ook het jonge leven dat zij verwachten. Heren, we bidden u of gij zo met allen wil zijn die bijzondere hulp hebben, nodig hebben in het midden der gemeente, die psychisch zwak zijn, die daar voortdurend mee te kampen hebben in hun gezin, dat zij toch in de geest eens gesterkt mogen worden door u, o Heren, dat de duivel op een afstand wordt gehouden, die dagelijks pijn hebben, die zorgen hebben op het werk en die zorgen hebben in hun huwelijksleven. O Heren, wilt u toch bekering en verootmoediging geven en gebed geven en een wederkeer tot elkaar, opdat zij in de liefde elkaar mogen verdragen en vergeven. Gedenk ook de kinderen van gebroken gezinnen, ook in ons midden. Wilt u hen vertroosten, dat gij ook het oog op hen geslagen houdt. En denk aan hen die er alleen voor staan. Wilt u hen daarin sterken, als zij zich soms zo alleen voelen, dat zij dan op u mogen steunen. Heren, wij bidden u voor al het werk der zending en evangelisatie. Ook in Gent wilt u onze broeder toch helpen en hen vrucht geven op zijn arbeid. En als hij zich eenzaam voelt, wilt u hem dan toch bemoedigen. En Heren, gedenk dan in het bijzonder de arbeid onder het Joodse volk. Dat zij toch tot bekering mogen komen. Er liggen toch nog beloften die vervuld zullen worden. Alzo zal geheel Israël zalig worden. En zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren, zodat er een krachtige herleving zal komen van de kerk. En het zal ook tot bemoediging zijn van de vervolgde kerk. Het zal tot verbazing der aanschouwers zijn, wanneer die uiterste hoeksteen gebruikt zal worden om levende stenen erop te bouwen, ook onder de Joden. En Heere, gedenk ook onze overheden. Wil haar zegenen ons ten goede en bescherm ons ook door middel van de overheden. O Heere, doe niet naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 77, vers 2, 3 en 4. Ik schatte mij geheel verloren en ik mocht gaan van geen vertroosting horen. En slaap weerhield gij van mijn ogen. En ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Wij noemden u de versen 2, 3 en 4 van 77 en de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking het vijfde vers van Psalm 77. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten, niet goed gunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan, zouden zijn beloften is een verdere vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Het vijfde vers van Psalm 77 na het amen van de prediking. De Heere Jezus heeft kostelijke woorden gesproken voordat het zover zou zijn dat de discipelen de diepte ingeworpen zouden worden door de voorzienige leiding Gods in hun leven. Voordat die discipelen in verwarring zouden raken en dat zij her en der heen gejaagd zouden worden door de omstandigheden rond kruis en opstanding. En een van die woorden treffen we aan in Johannes 12, vers 32. Daar staat, en ik, zo wanneer ik verhoogd zal zijn, ik zal ze allen tot mij trekken. En dan zinspeelt de Heere Jezus op zijn verhoging aan het kruis. Het is Johannes die dikwijls over dat woord spreekt in zijn evangelie. Verhoging. En Johannes die blikt dan terug eigenlijk op de lijdensgang. De lijdensgang kun je ook een vernedering noemen. Maar tegelijkertijd is die lijdensgang ook een verhoging. Het is ook de weg naar de troon. Zoals Jozef de weg van de vernedering ging naar de verhoging. Zo is het met de meerdere Jozef ook. Is hij de weg van de vernedering gegaan naar de verhoging. En hij belooft het. Ik zal ze dan allen tot mij trekken. En gemeente, wat dan zo opvalt, we hadden het in de consistorie er ook nog eventjes over, dat de Heere dat bij ieder zo persoonlijk doet. Persoonlijk naar ieders omstandigheid, naar ieders aard en karakter en naar de stand van het geestelijke leven. Dat is nou echt een herder. Een herder die heeft oog voor het persoonlijke. En ik hoop dat je zo ook in de kerk zit. Dat je zegt, Heere, u weet hoe het met mij gesteld is. Dat weet je toch enigszins wel, hoe het met u, met jou gesteld is. Waar je mee zit, waar je mee worstelt, wat de dominee niet weet. Wat je moeder misschien niet weet en je beste vriend zelfs niet weet. Dat je er dan van overtuigd mag zijn dat hij het wel weet. En laat er dan ook een gebed bij je boven komen. Dat je zegt, Heere, wilt u mij dan ook tot u trekken? En we zien dat zo treffend bij Thomas. En we willen dan luisteren, de eerste preek over de verschijning van de opgestane Christus aan Thomas. En dan luisteren we de eerste preek onder het thema Thomas ongeloof in de opstanding van Christus. Dat kan dus ook. Dat kan dus ook. En dan kun je dat ook onderscheiden in het historisch ongeloof. Daar schrijft Brakel over in zijn redelijke godsdienst. En dat bedoelt hij echt mee, het historisch ongeloof, jonge mensen. Dat de zaden van twijfel in je hart gaan vallen. Dat je gaat zeggen van ja, bestaat het allemaal eigenlijk wel? Bestaat het wel? Het is allemaal zo ongeloofwaardig. Dat iemand zomaar in het midden van een kring van de discipelen staat. En dat de Heere Jezus zo eens af en toe zich liet zien in zijn lichamelijke hoedanigheid. Ik kan er met mijn verstand niet bij, zegt een jongere die studeert. En die misschien wel heel abstract is aangelegd. Dat is het historisch ongeloof. Dat is heel gevaarlijk. Dat kan een stap zijn, dat zei ik in mijn gebed ook al, naar een afscheid nemen van de Bijbel. En van de kerk enzovoort. Maar er is ook nog een andere vorm van het ongeloof. En dat is het vijandige ongeloof dat diep in ons aller hart aanwezig is. Maar waar Gods kinderen ook last van hebben. En daar gaat het hier over. En dan zie je ook dat een kind van God dus ook echt zo ver kan komen dat hij gaat zeggen, bestaat dat eigenlijk allemaal wel? De opstanding van Christus. Wat zo'n wezenlijk heilsfeit is. Dus Thomas ongeloof in de opstanding van Christus. En dan twee gedachten. We staan stil bij een afwezige Thomas. Dat is vers 24. Want er staat in Thomas, een van de twaalf, gezegd, Didymus was met hen niet. Hij was er niet toen Jezus daar kwam. En de tweede gedachte is een afwijzende Thomas. Want we lezen in vers 25 dat hij ondanks het getuigenis van de discipelen echt zegt, ik zal geen zins geloven. Dus allereerst de afwezige Thomas. Johannes, die laat ons even kennis maken met Thomas in onze tekst. Hij is één van de twaalven. En dat is opmerkelijk dat hij hier het getal 12 laat vallen, omdat ook in de opstandingsverhalen vooral telkens de 11 worden genoemd. Maar daar zit natuurlijk ook een betekenis achter, dat dus van die 12 er 2 niet waren toen Jezus in het midden van de discipelenkring kwam. En dat zei ik vanochtend ook al, dat was natuurlijk Judas Iscariot en Thomas. 2 o zo verschillende personen, gemeente. En we weten ook wat er met Judas gebeurd is en wat de oorzaak daarvan is. Judas die had zichzelf van het leven beroofd. Nadat er een gewetenswroeging in zijn hart was bovengekomen aangaande het verraderswerk. En wat is dat toch een ernstige daad geweest, gemeente. Hij is voor eeuwig verloren gegaan. Hij heeft ten diepste nooit de Heere Jezus echt lief gehad. En als je na zou trekken wat hij allemaal meegemaakt heeft, dan is het toch wel een ontzaglijke zaak. Maar bij Thomas ligt het duidelijk anders. Hij is ook één van de 12. Maar hij heeft echt een nieuw hart gekregen, jongens en meisjes, van de Heere. Een oprecht hart. Een hart dat de Heere echt lief heeft gekregen. Wij weten niet precies hoe dat gegaan is bij Thomas, daar zwijgt de schrift over. Wij weten niet zoveel van Thomas uit andere evangeliën. Als we natrekken waar de naam van Thomas valt in de andere evangeliën, dan komt hij slechts voor bij de apostellijsten. Maar in het Johannesevangelie treffen we wel wat meer gegevens aan over Thomas. En blijkbaar heeft Johannes Thomas dus ook beter gekend. Hij noemt hier ook zijn bijnaam Didymus. En dat betekent tweeling. Dus waarschijnlijk was Thomas één van een tweeling. Johannes vertelt ons ook wat over zijn karakter. Dat weten wij. Thomas, hij had een zwaarmoedig karakter. Hij zag alles van de donkere kant van het leven. Een aardspessimist, zouden wij zeggen. En als je zo bent, dan heb je dikwijls voor jezelf ook moeilijk. Dan stempelt dat ook de omgang met andere mensen. En zo kennen wij Thomas ook op een bepaald moment. Als je zo bent, dan zit je ook dikwijls in de put. En dan voel je je vaak ook eenzaam. Maar toch had hij de Heere lief. Ondanks zwaarmoedige buien, dat zie je heel duidelijk rond het sterven van Lazarus. Want toen de knechten van Lazarus de Heer Jezus op de hoogte brachten dat Lazarus ziek was, en toen wilden de discipelen de Heer Jezus tegenhouden om niet naar Juda toe te gaan, omdat ze wel wisten dat de schriftgeleerden en de fariseërs de Heer Jezus zochten, maar de Heer Jezus ging toch. En dan zegt Thomas op een gegeven moment, kom op, laten we dan maar met hem gaan, dan maar met hem sterven. En dat stempelde zijn zwaarmoedig karakter, maar tegelijkertijd ook zijn liefde. Want hij zei, ik wil liever met Jezus sterven dan zonder Jezus leven. is er hier ook één in ons midden die zegt, ik heb wel zo weinig zicht op Christus en zo weinig kennis van Hem. Maar ik heb een hartelijke betrekking en een liefdesband met Hem, dat ik liever met Hem wil sterven dan zonder Hem te leven. Zo was het ook bij Thomas. Maar ja, Thomas die leed aan een kwaal. Nee, niet aan een lichamelijke kwaal. Aan een geestelijke kwaal. Thomas had heel veel last van het ongeloof. Was hij dan geen gelovige, jongens en meisjes? Jazeker, natuurlijk. Absoluut. Maar Philpot die schrijft ergens dat juist de ware gelovigen weten wat ongeloof is. Die hebben daar bevindelijke kennis aan. Wat ongeloof is. Als je nog in je geestelijke doodstaat verkeert, dan weet je ook echt wel wat ongeloof is, maar dan is dat vaak het historisch ongeloof. Dat je daar soms last van hebt. Zeker wanneer je een kop met verstand hebt, dat je goed kunt studeren en dat je zegt, ja, zal dat allemaal wel kloppen? En dat je het zo probeert kloppende te maken. Maar als het gaat om het ongeloof als vijand van je ziel, gemeente, dan moet je echt van overtuigd worden, hoor. En daar heeft de gelovige verstand van. En daar had dus Thomas ook verstand van. Maar hij had er niet alleen verstand van. Hij had er ook veel last van. Ja, zodanig dat het bij hem echt de overhand kreeg. En als het de overhand heeft, dat ongeloof, dan ligt het geloof onder. In de strijd des geloofs. En dan kan het ongeloof het voor elkaar krijgen dat het geloof voor een onbepaalde tijd niet in de beoefening gebracht kan worden. Niet werkzaam is. Dat kan dus, dat het ongeloof zoveel kracht heeft. En dat ongeloof dat richtte zich niet alleen op het feit van de opstanding van Christus. Maar we kunnen dat breder trekken, gemeente. Dat ongeloof dat richtte zich op heel de weg van Christus, van zijn lijden en sterven en van zijn opstanding. Dat Thomas daar niet aan wilde. En dat dat ongeloof ook het inzicht blokkeerde in dat lijden en in dat sterven. Hij liet zich helemaal daardoor leiden door dat ongeloof. We vinden daar een heel duidelijk voorbeeld van in de gesprekken die de Heer Jezus hield. In Johannes 14 vers 4 tot en met 6. U kunt het erbij nemen, gemeente, want dat is echt een illustratie daarvan. U weet dat de Heer Jezus dan begint om zijn discipelen te vertroosten. Ze zijn helemaal ontroerd, de discipelen. Omdat hij gezegd heeft dat hij gevangen genomen zal worden en dat hij gedood zal worden. En dan gaat hij ze vertroosten dat hij naar het vaderhuis gaat. Met het doel om daar voor hen plaats te maken. Nou, dat is toch een geweldige troost als dat tegen je gezegd wordt. Uit de mond der waarheid. En dan zegt hij in vers 4 van hoofdstuk 14. En waar ik heen ga, weet gij en de weg weet gij. Nou, dat weten zij, want dat heeft hij net gezegd. Ik ga naar het vaderhuis. En de weg weet gij ook. En Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? En gemeente, dat is niet een nuchtere vraag van Thomas. Een leergierige vraag, dat hij zou zeggen van, ja, het is allemaal nog zo duister voor me, Heere. En ik heb daar niet zo'n zicht op, zou u mij willen onderwijzen? Maar dat is hier een vorm van tegenspreken. En dat blijkt ook heel duidelijk uit de reactie van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus zegt tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij weet de weg. De Heer Jezus heeft het net tegen hem gezegd, dat hij naar het vaderhuis gaat. Maar de Heer Jezus verdraagt het tegenspreken van zijn discipel Thomas. Zo is hij de geduldige profeet met zijn lastige leerling. Die zich laat beheersen door het ongeloof. Hier zie je het ongeloof al bij hem opkomen. En hem onder de prediking van Christus in de tang houden. Ik ben de weg, Thomas. En daar bedoelt er Jezus mee, de kanttekeningen geven daar kostelijk onderwijs mee. Daar bedoelt er Jezus eigenlijk mee de vervulling van het hele Oude Testament. Thomas, je bent erbij opgevoed, je bent erbij onderwezen. Dat in het Oude Testament voortdurend gewezen werd op wat de weg tot God is. Dat is de weg van het offer, Thomas. Dat is de weg van het lam. Dat is de weg van het lijden, Thomas. Dat ik heen ga. In die weg zal de weg gebaand worden tot het Vaderhuis. Voor al mijn kinderen. Thomas, hoor je het? Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Volg mij na. Maar Thomas, die dacht er anders over. Dat heb je zo, hè. Gemeente, dat is soms zo gevaarlijk als je een eigen weggetje in je gedachten telkens erop nahoudt. Ook onder het luisteren van de bediening van het woord. Dat je denkt, het moet zus gaan, het moet zo gaan. Maar Gods kinderen leren in hun leven, ik zal ze leiden in een weg die ze niet geweten hebben. Echt waar. Dat zij als het ware aan de hand genomen moeten worden. Onder de profetische bediening van de Heer Jezus Christus. Om geleid te worden in die vreemde weg. Die weg dat ik de dood inga. Dat ik alles kwijtraak en dat ik ga zien dat God een weg baant die ik zelf nooit had uitgedacht. Een weg waarin Gods recht wordt verheerd. En Thomas was met hen niet toen Jezus daar kwam. Ja. En gemeente, dat is een bewuste keuze geweest van Thomas, hoor. Daarom heb ik ook Lucas 24 laten lezen. En misschien kunt u het er even bij houden om na te gaan, om die Bijbelse gegevens eventjes na te lopen. Het hoeft niet per se, je kunt ook gewoon naar me luisteren natuurlijk. Maar in Lucas 24, daar blijkt heel duidelijk dat Thomas in de loop van de dag wel bij de kring van de discipelen is geweest. En dat hij dus wel die berichten heeft gehoord van de opstanding van de Heer Jezus. We lezen dat in Lucas 24 vers 9. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapten zij al deze dingen aan de elven. En als dan de Emmausgangers onderweg zijn, dan staat er heel duidelijk dat het dezelfde dag nog is. In vers 13 kunnen we dat lezen. En die twee gingen op dezelfde dag naar een vlek. En dan openbaart zich de Heer Jezus aan die Emmausgangers. En als de Emmausgangers dan terugkomen, dan treft hij de elven aan. Dus ook Thomas zit erbij. En als ze dan binnenkomen voordat ze kunnen vertellen wat er gebeurd is, dan zegt die groep: de Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Simon heeft het ons ook verteld. En daar moet ook Thomas bij zijn geweest, want er staat heel duidelijk dat die Emmausgangers treffen de elven aan. En toen is het Thomas te veel geworden. Toen is Thomas opgestapt en gezegd, ik ga. Hij heeft het misschien niet hardop gezegd, maar toen is hij naar huis gegaan. Want hij was zo gevangen in het ongeloof, geliefde gemeente. Ja, hij had in het sterven iets heel anders gezien dan het waarachtig geloof ziet in het sterven van Christus gebeden. Door het ongeloof had hij zijn zoon zien ondergaan. En kwam hij in het stikdonker terecht. En al zijn hoop verging, net zoals de Emmausgangers dat ook zeggen. En zo was hij in het donker blijven steken, gemeente. En al die opstandingsverhalen voeden bij hem alleen maar het ongeloof. Want het ongeloof blokkeert dat, gemeente. En dan ter lange leste, toen hij zag dat iedereen zo overtuigd werd door al die getuigenissen, voelde hij zich niet meer thuis tussen al die gelovigen. Ja, gemeente, zo kan het gaan. Dan heb ik het helemaal niet over een volstrekt onbekeerde zondaar die zijn kerkdienst uitzit. En ja, die eigenlijk voor zijn gevoel wat neutraal zit te luisteren of hij het nou wel of niet gelooft. Het raakt hem niet. Maar als een ongelovige gelovige gemeente. Als een kind van God. Die de liefde Gods kent in zijn hart. Die weet waar de Heer hem opgezocht heeft. Maar die nu gevangen zit. Gevangen zit in het ongeloof. En gemeente, weet u dat, en dat weet ik uit mijn eigen leven ook, dat die zonde het moeilijkste te ontdekken is. De zonde van het ongeloof. Concrete zonden, die zijn niet zo moeilijk bloot te leggen. Echt niet. De zonde van het hoogmoed bijvoorbeeld. Dat kun je echt wel blootleggen, gemeente. En de zonde van geldgierigheid. Of de zonde van seksuele wellusten. Of de zonde van roddelzucht. Of de zonde van haat tegen de naaste. En noem maar al die concrete zonden op. Maar weet u dat die zonden u niet uit de hemel houden? Houd dat goed in de gaten. Echt waar. Je kunt straks bij de hemelpoort niet zeggen, ik was een moordenaar en daarom kan ik niet in de hemel komen. Of ik was een liefhebber van het geld en daarom ga ik naar de hel. En noem al uw zonden maar op, gemeente. Maar dan zal God zeggen, daar was vergeving voor. Er is één zonde wat ons buiten de gemeenschap met God houdt en dat is het ongeloof. Weet u dat? Daarom gaat een mens verloren, vanwege het ongeloof. Want wat doet het ongeloof? Het ongeloof houdt God buiten ons leven. En Christus en zijn woord. Het ongeloof is de moordenaar van mijn ziel. Het ongeloof zegt eigenlijk, wanneer de dokter in de buurt is en je bent doodziek, dat je zegt, laat die dokter maar blijven waar die is. En zo is het geestelijk ook. Die houdt de heelmeester bij zijn ziel vandaan, gemeente. Dat is het ongeloof. Het ongeloof volhardt in de strijd tegen God en tegen zijn gezalfde. En daarom moet ik van het ongeloof overtuigd worden. Ontdekt. Dat is het werk van de Heilige Geest geweest. Dat belooft de Heer Jezus aan zijn discipelen. Met het oog op de bediening van het evangelie. Dat is een troost voor Gods knechten. Want ook Gods knechten kunnen met allerlei goede argumenten proberen te komen. Om iemand van dat ongeloof proberen te verlossen. Maar dat zal hem niet lukken. En daarom zegt de Heer Jezus, de Heilige Geest die zal komen en die zal de wereld overtuigen van zonde. Namelijk van ongeloof, omdat zij in mij niet geloven. Dan zal de Heilige Geest dat ongeloof ontmaskeren en laten zien dat diep op de bodem van al je smoesjes, van al je uitvluchten, het ongeloof aan ten grondslag ligt, gemeente. Maar weet u dat dat ook nog parten speelt in het leven van Gods kinderen? Van hen die aanvankelijk tot geloof zijn gebracht. Die in beginsel wel overtuigd zijn van de ziekte van het ongeloof. Maar dat het ongeloof toch weer zo stilletjes binnengekomen is en terrein gewonnen heeft in het hart en leven van een levend gemaakte zondaar. En zijn negatieve invloed doet gelden op het geestelijke leven. Door onder andere weer die oude zonden te laten leven. Die inwonende verdorvenheden weer vrij spel te laten geven en die te voeden. Soms met oude beelden uit je eertijdsgemeente. Of door de wereld weer veel voordeel op je te laten hebben. Dat kan natuurlijk als je in een volstrekt wereldsomgeving verkeert en in een wereldsomgeving woont en werkt. En als het ongeloof dan zoveel invloed heeft, dan krijgt de Satan ook ruimte, want het is een vriendje van de duivel, gemeente. En dan vormt zulk een makkelijke prooi voor de duivel zoals Thomas was. Dat zien we bij Thomas immers openbaar komen. In het bijzonder wanneer de discipelen bij hem op bezoek komen. En gelukkig dat dat gebeurt, gemeente. Dat is de beoefening van de gemeenschap der heiligen. Dat die discipelen dat in de gaten gehouden hebben. Dat ze dat in de gaten hebben. Ze zagen inderdaad Thomas vertrekken. En laten we het dan even in onze woorden zeggen. Ze zagen dat Thomas uit de kerk liep. En ja, en toen. Ja, toen opeens stond Jezus in het midden van hen. Maar Thomas was met hen niet toen Jezus daar kwam. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente, vers 25. Want wat doen die discipelen? Die zeggen niet tegen elkaar, dat is nou zijn eigen schuld en laat hem maar in zijn sop gaar koken. Laat hem maar zitten daar. Je weet toch hoe die is? Nee, gemeente. Ze beoefenen de gemeenschap der heiligen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor dit afgedwaalde schaap, om dat afgedwaalde schaap weer op het spoor te krijgen van die opgestane herder. Dat is de roeping der gemeente. Dat is ook onze roeping, gemeente, om daarvoor te bidden. En een weg te zoeken om zo'n iemand op te zoeken, zo'n afgedwaalde, zo'n verlorene, om hen vanuit de liefde en vanuit de bewogenheid op te zoeken en weer op zijn plek te krijgen. En dat doen ze. Ze zeggen met z'n tienen. We gaan naar Thomas toe. Ik kan me zo voorstellen, gemeente, dat dat gelijk daarna gebeurd is. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar dagen op gewacht hebben. Want kijk, als je zo'n openbaring van Christus mag ontvangen, dan is je hart daar zo vol van. Dan stroomt je hart daarvan over. En dan wil je daar getuigenis van afleggen. En juist bij degene die zo dicht bij je staat. En dan komen ze binnen en dan spreken ze uit de volheid van hun gemoed: wij hebben de Heere gezien. Zo komen ze binnen. Wat een krachtig getuigenis. 10 getuigen. De schrift heeft gezegd, onder 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. 10 kinderen van God. 10 knechten van God. Komen met een krachtig getuigenis bij Thomas binnen, gemeente. En ook 10 mensen die immers ook niet eerst hadden geloofd. Nou gebeurt er natuurlijk wat met Thomas. Dat kan gewoon niet anders als je toch zo binnenkomt. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers teken de teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geen zins geloven. Nee. We moeten hier niet denken dat we hier te maken hebben met een rechtzinnige man die zegt, ik neem dat allemaal zomaar oppervlakkig niet aan. Ik wil dat eerst goed onderzoeken. Je hebt tegenwoordig toch zulke oppervlakkige mensen die dat zo makkelijk aannemen. Daar is hier absoluut geen sprake van, gemeente. Het gaat hier echt over iemand die zegt, ik zal geen zins geloven. We moeten dat zo opvatten, gemeente, dat Thomas zegt, eer ik dat zal geloven. Nou, dan zal ik eerst mijn handen moeten steken in de gaten die ze aangebracht hebben in zijn handen. Maar dat heb ik gezien, dat ze hem gekruisigd hebben. En dan wil ik toch eerst mijn handen steken in zijn zij. Want dat heb ik gezien, dat ze zijn zij doorstoken hebben. En zolang ik dat niet kan, zal ik absoluut niet geloven. Ja, gemeente, hier is iemand aan het woord die echt geloofd heeft dat Jezus de Messias is. Maar toen hij zag dat Jezus gekruisigd werd, ach, toen dacht hij, dat klopt niet. En kijk, Thomas die had nog wel overstag gegaan als de discipelen gezegd hadden, wij hebben de geest van Jezus gezien. Want daar geloofden de Joden wel in. Dat soms een geest van een dode zich liet zien, daar geloofden de Joden echt in. Maar dat zij zeggen, wij hebben hem lichamelijk gezien, in levende lijven, nee. Vandaar ook dat hij dat woordje indien gebruikt. Indien, dat is een voorwaarde. En het is meer dan een voorwaarde. Daar zit iets in van, het is absurd wat jullie zeggen. Een lichamelijke verschijning van de meester. En daarom is hun getuigenis eerder een voedsel voor het ongeloof, dan dat bij hem dat geloof dat er wel is, maar onder de as op ligt, weer opvlamt. Thomas wil voelen. En anders zal hij niet geloven. Zit hier ook zo'n Thomas. Die zegt, dominee, ik wil het voelen. En anders dan zal ik niet geloven. Och, weet je, als er mensen zijn die dat verstaan, dan zijn dat juist wel die discipelen die bij hem op bezoek zijn gekomen. Want ook in het leven van die discipelen heeft de Heer Jezus zich stapsgewijze aan hen geopenbaard en laten zien. En laten voelen dat hij het echt is. Dat hebben we ook in Lucas 24 kunnen lezen. Daar staan iets meer details in over de verschijning aan de apostelen. Als hij komt in het midden van hen, dan lezen wij immers dat zij verschrikt en zeer bevreesd worden en meenden dat zij een geest zagen. Dat gaat over dezelfde geschiedenis als vanmorgen. En dan moet de Heer Jezus dat wegnemen. Wat zijn jullie ontroerd en waarom klimmen zulke gedachten en overleggingen op in jullie harten? En dan zegt hij, het ziet mijn handen en mijn voeten, ik ben het zelf, tast mij maar aan, kom maar, raak mij maar aan en ziet. Want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden. Dus dan zie je hoe gemengd dat is. Bij hen kwam dat ook maar heel langzaam op gang, dat vlammetje van dat ware geloof weer aangeblazen werd door de openbaring van Christus daar in die kamer die gesloten was. Toen zei hij, hebt gij hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en honingraten en hij nam het en hij at het voor hun ogen. En dan gaat hij terugvallen op het woord. Want de discipelen moeten geoefend worden niet in het gevoel, maar in het geloof. Zonder het te voelen. En nochtans te geloven. Kijk, en daarom, als er zijn die Thomas snappen en die Thomas niet zwaar vallen, dan zijn het juist de kinderen Gods. Dat zijn juist de discipelen, gemeente. Want als Thomas zo reageert, dan gaan ze echt Thomas het niet kwalijk nemen. Hoewel het hem kwalijk te nemen is. Maar dan zien ze een spiegel. En dat verootmoedigt gemeente. En ik hoop dat dat ook ons verootmoedigt. Dat wij zeggen, hier zit zo'n Thomas in het hart. Wij er alles aan ontdekt. Voor het eerst. Maar ook bij vernieuwing opnieuw. Dat je zegt, ik zit potdicht voor paas. Thomas in je hart. Daarom is dat een spiegel, gemeente. Want zij hadden ook gereageerd op de getuigenis van de vrouwen. Er staan niet mis te verstane woorden, gemeente. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. Dat zijn de elfen. Ijdel, leeg, geklap. Gezwets. Gefantaseerd. Zo hadden de discipelen aanvankelijk gereageerd. En daarom hoorden ze daarin wie ze zelf waren, gemeente. Nee, zij staan niet boven Thomas. Maar nu, nadat ze zelf dat hebben beleefd, de openbaring van de opgestane Christus, beseffen ze zo heel goed wat Thomas mist. Doordat hij zich handhaaft in dat ongeloof. Want wat mist hij? Hij mist de troost. De troost van de opstanding. Wat was die troost ook alweer? Dat was de vrede. Vrede, zei u lieden. Waardoor de blijdschap bij de discipelen werd gewekt. De blijdschap over het heil in hun hart. Daar hebben we vanmorgen genoeg over gezegd, gemeente. En het tweede wat Thomas ook gemist heeft, dat is een herbevestiging van het ambt. Dat kunnen we lezen in Johannes 20. We hebben het samen gelezen. Want dan gaat de Heer Jezus voor de tweede keer zeggen, vrede zij uw lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. Dat had Thomas ook gemist. Ja, gemeente, dat betekent niet dat Thomas uit zijn ambt was gezet. Maar hij was er gewoonweg niet. Hij was niet bij de anderen aanwezig. En hij moest al die voorrechten daarom op dat moment missen. Tuurlijk kan de Heer ook thuis zijn weldaden geven. Maar deze geschiedenis leert ons heel duidelijk dat de Heer zich bedient van de samenkomst der gemeente. En dat het de Heer behaagt om onder de genademiddelen zijn zegeningen te schenken. Kijk, en Thomas, die geloofde niet. En daarmee houdt hij de vrede uit zijn hart. En bedroeft hij de Heilige Geest, helemaal gevangen in zijn mistroostigheid. En door dit alles dreigt hij als een rokende vlaswiek die alleen maar stinkt, gemeente, straks helemaal te doven. Zij het niet dat God zelf instaat voor de volharding der heiligen. Kijk, en dat weet Gods levend gemaakte volk in ons midden, gemeente. Wat kan dat een beklemming van het hart geven als je geestelijk in zo'n toestand bevindt. Maar kan dat een droefheid in je hart geven? Want je moet niet denken dat Thomas dit beleeft als een koude, harde man. Schrik en vrees is dan rondom en je bent dan in duisternis gemeend. En je voelt wel de boosheid van je zondige hart, de gruwelijkheid van de zonde. En dat je je waardig maakt dat God je wegwerpt en dat God je niet opzoekt. Och, en als je in zo'n toestand je bevindt en je hoort een getuigenis van Gods kinderen en het breekt dan niet, dan zal dat echt ook wel werkzaamheden geven, enige werkzaamheden geven. Want dat ware geloof, dat is niet helemaal weg, dat kan niet. Dat zou een strijd zijn met het woord van God, maar dat komt zo moeilijk in de beoefening. En dan zal iemand wel proberen zich te bidden tegen zichzelf in. Tegen zichzelf in. Maar het mat hem afgemeten, dat ongeloof. En de duivel heeft zoveel vat op hem. En soms geeft de Heer wel eens even een verkwikking. Maar hij wordt er niet uitgehaald. Want hij valt er zo weer in terug. Ja, zegt iemand, maar dat is toch ook Gods leiding in het leven van Thomas. Ja, zeker. Dat is Gods leiding. En dat zie je ook heel duidelijk. Want hij wordt bewaard voor een totale afval. Gelijk Judas. De Heere houdt hem vast met koorden van eeuwige liefde en eeuwige ontferming. Want hij ziet de herder niet, maar de herder ziet hem wel. Echt waar. De herder die houdt hem in de gaten gemeen. Die opgestane herder die zijn dolend schaap in de gaten houdt. En echt wel zijn plan trekt met die gelovige Thomas. Om hem tot inzicht te brengen. Maar hij moet ergens vanaf. Waar vanaf? Hij moet af van dat bijgeloof. Dat bijgelovige aanraken van dat lichaam. Dat was de kwaal van alle discipelen. Die wilden allemaal zo graag terugvallen op het leven van voor Goede Vrijdag. Dat aangename leven en wandelen met de Heere, dat hij echt nabij was, dat ze met hem konden spreken, dat ze hem konden aanraken, dat ze met hem aan tafel zaten en dat ze dicht bij zijn wonderen waren en bij zijn woorden waren. Dat aanraken. Daarom zei hij dat ook, ik wil hem aanraken. Je ziet ook Maria Magdalena weer terugvallen in dat aanraken. En dan zegt de Heer Jezus ook, raak mij niet aan, want ik vaar op tot mijn Vader. De Heer Jezus zal straks vertrekken tot een nut. Kijk, en dan moet Thomas ook vanaf van dat bijgelovige aanraken. Het gaat niet om wat ik voel, maar wat ik geloof. Later zal de Heer Jezus ook, daar hopen we volgende keer over te preken, gemeente, daar ook onderwijs in te geven. Maar daar wil ik dan mee eindigen, gemeente. Wat de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 6, vers 40, en dit is de wil desgene die mij gezonden heeft. Daar staat niet dat een iegelijk die de zoon aanraakt, lijfelijk en lichamelijk, maar die de zoon aanschouwt en in hem gelooft. Eeuwige leven hebben. Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Daar vinden we een treffend voorbeeld van wat de Heer Jezus zelf gebruikt in Johannes 3... in de woestijnreis als Mozes de slang gaat opheffen. En het uitroep die op de slang ziet, die zal leven. En dat is de wil desgene die hem gezonden heeft, namelijk die de zoon aanschouwt. Door een waar geloof. En in hem gelooft, gemeente, die zal het eeuwige leven hebben. Zodat de schellen van je ogen vallen, de schellen van het ongeloof. En dat je tot inzicht gebracht wordt dat dat nou altijd het sta in de weg is geweest waarom je geen deel hebt gekregen aan Christus. De duivel kan je wijsmaken dat je hierom en daarom en zus nog geen deel hebt gekregen aan Christus. Maar dat de Heere je laat zien dat dat de oorzaak is geweest. Dat ongeloof, die vijandschap in het hart tegen Jezus. Tegen met name zijn offerwerk. Tegen zijn verzoenend lijden gemeen. Die vijandschap om er zelf helemaal buiten gezet te worden. Die vijandschap die opkwam tegen zo'n prediking. Die alles van je afpakte. Weer van je afpakte. En weer opnieuw. En alles afsneed. En je altijd maar weer uitkleden. Met maar één bedoeling. En dat je ook echt ging zien, ik hoefde ook echt niets te zijn en niets te hebben. Dan een arm en een verloren zondaar. En dat ik door een waar geloof op hem mag zien als een gebetene in de woestijn. En het gif van de zonde giert door mijn lichaam. Zoals het gif van de slangen in de woestijn. En ik moet omkomen en dat door mijn eigen hardnekkigheid. Laat Massa, laat Meriba u toch ten afschrik wezen. Waar onze vaderen werden verzocht. Verraakt u niet, maar laat u lijden. Laat u lijden, want die op de Zoon ziet, die zal leven, gemeente. Die zal het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Amen. Gebed. Heere, waar kwamen die discipelen er ook achter dat u er aan te pas moet komen om Thomas te verlossen van zijn ongeloof. En dat is vandaag niet anders. En ook Thomas zelf. U moet zelf komen, Heere. En u bent ook gekomen in het leven van Thomas. En geef dat dat ook onze bede mag zijn. Kom, o Heere. En verlos ons van het goddeloze ongeloof, dat God onterende ongeloof voor het eerst, maar ook weer bij vernieuwing. En wilt u ook Gods kinderen oefenen in de strijd des geloofs tegen het ongeloof. En dat zij het roepen in aanwezigheid van u, Heere, ik geloof, maar kom een ongelovigheid toch te hulp. Heere, u moet komen. En het is uw komst alleen die ons heilvol maken zal. En zou u dat uit genade ook willen geven. Ga met ons. Breng ons morgenochtend ook in uw huis en denk aan uw knecht die dan in ons midden hoopt te zijn. Heere, gedenk ons en vergeef ons. En aanvaard onze dank om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen we het 7e vers van 77. Ik zal gedenken hoe voor deze mij de Heer heeft gunst bewezen. Het 7e van 77. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.